Allereerst een hartelijk welkom aan u allen hier in de dienst, gasten in ons midden en bijzondere luisteraars via Slotstad Radio. Volgende week zondag 30 maart hoop ik u zelf in de morgendienst weer voor te mogen gaan, terwijl in de middagdienst dominee J. Hoefnagel u hoopt te dienen. Dan een volgende mededeling is dat de kerkraad woensdag 26 maart hoopt te vergaderen en voor die datum geldt zo de Heere wil en wij leven. En de gemeente wordt nog meegedeeld dat door de gemeente is verkozen en door de kerkraad benoemd als diaken broeder H. van den Berg. Tot zover de afkondigingen. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en enige verwachting staat in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen, Psalm 147, vers 1 en 2, laat Heeren lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Vers 1 en 2 van Psalm 147. wij luisteren nu met aandacht en eerbied naar de lezing van de Heilige Wet van de Heere onze God. En aansluitend willen we zingen Psalm 119, vers 17. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Psalm 119, vers 17, na de wetlezing. En daarna volgt de schriftlezing uit het Leidensevangelie, zoals beschreven in Lucas 22, vers 39 tot en met 51. Eerst luisteren naar de wet van de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft de wet samengevat toen hij zei: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Thank you. openen de schriften in het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 22, en lezen vanaf vers 39. En we lezen tot en met vers 53. En hij ging de stad uit en vertrok zoals hij gewoon was naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. Toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen: bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad: Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En hij kwam in zware zielestrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen: hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. En terwijl hij nog sprak, zie een menigte, en een van de 12, die Judas heette, liep voor hen uit en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zei tegen hem: Judas, verraad u de Zoon des Mensen met een kus? En toen zij die bij hem waren zagen wat er ging gebeuren, zeiden ze tegen hem: Heere, zullen wij er met het zwaard op inslaan? En een van hen trof de dienaar van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus antwoordde en zei: laat hen tot hiertoe begaan. En hij raakte zijn oor aan en genas hem. En Jezus zei tegen de overpriesters, de bevelhebbers van de tempelwacht en de oudsten die op hem afgekomen waren: bent u erop uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen misdadiger? Toen ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt u de handen niet naar mij uitgestoken. Maar dit is uw uur en de macht van de duisternis. Tot zover de lezing van Gods woord. De tekst voor de prediking wordt gevormd door vers 50 en 51. Een van hen trof de dienaar van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus antwoordde en zei: laat hen tot hiertoe begaan. En hij raakte zijn oor aan en genas hem. Voor we hier samen naar luisteren, willen we ons verenigen in het gebed en de Heere vragen om zijn onmisbare zegen bij de bediening van zijn woord. In de voorbeden en dankzegging denken we aan de familie Broekhuizen voor de geboorte van hun kleindochter Anne Fleur bij Bart en Franny. En we doen voorbeden voor broeder De Langen, die donderdag een operatie moet ondergaan. Laten we samen bidden. Groot en heerlijk God in de hemel, wij prijzen uw goedheid en uw wijsheid, die u in zoveel dingen openbaart, in grote en kleine dingen, maar zeker ook in de rustdag. In een wereld vol onrust, spanning, geweld, machtsvertoon, misbruik, fraude en bedrog. Een wereld waarin de leugengeest rondgaat en het mensenleven bijna onmogelijk gemaakt wordt door allerlei krachten die met elkaar botsen, hebt u in uw grote wijsheid en liefde ons de rustdag gegeven. En hoe goed is het om als gemeente samen te komen op de dag waarop wij elke keer weer opnieuw bepaald worden bij hem die dood en graf heeft overwonnen. Want de eerste dag van de week is de dag van de opstanding van de Heere Jezus. En dat is het licht wat straalt in een duistere wereld. En dat licht hebben wij ook nodig in ons hart, dat van nature net zo donker is als de wereld om ons heen. Maar u bent in staat om de duisternis te verdrijven en het licht te geven. En het is ook uw goedheid dat u het genadeleven wat u zelf werkt wilt onderhouden. Want als dat niet gebeurde, dan waren wij het zo weer kwijt. Heren, wij danken u dat u zoveel bemoeienis met ons maakt en door de prediking van het evangelie ons ook elke keer weer opnieuw wilt onderwijzen, toerusten, vermanen en bemoedigen naar wat we nodig hebben. En dat weet u op het allervolmaakst, want we zijn allemaal verschillende mensen hier in de kerk of thuis met deze dienst verbonden. Maar u kent onze levensgeschiedenis, u kent ook de vragen van ons hart, u kent de moeilijkheden waar we mee geconfronteerd worden en de raadsels die we niet kunnen oplossen. Maar hoe groot zijt gij dat u in de boodschap van het evangelie ons zo nabij komt en ons wijst op hem die onze zonden over heeft willen nemen en de straf die onze zonden verdienen heeft willen dragen en die gekomen is niet om te verderven maar om te zaligen. En daarom bidden we, wilt u met dat heerlijke werk ook vandaag onder ons zo doorgaan dat wij of voor het eerst of opnieuw geraakt worden door het evangelie, door het lijdensevangelie dat ons bepaalt bij de weg die de Heer Jezus moest en wilde gaan om de verlossing voor zijn volk te bewerken en de prijs die daarvoor betaald moest worden. En dan geldt de gulden regel van het Koninkrijk der Hemelen niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Maar dan weet de geest het zwaard van het woord zo te hanteren dat het dwars door ons heen gaat, dat het ons dodelijk verwondt en tegelijk ook weer opricht. Opricht in een nieuw leven. Opricht in geloof, hoop en liefde. En wij bidden, Heere, dat die zegen ons allen ten deel mag vallen. De kinderen, de jongeren, de volwassenen, de ouderen, de gemeenteleden, de luisteraars, we hebben allemaal hetzelfde nodig. Kom dan in ons midden en verblijd ons door uw grote en goddelijke daden. Wilt u wegnemen wat ons zou kunnen hinderen of afleiden? En er kunnen dingen zijn die van buitenaf zouden komen en ons storen, maar er zijn ook zoveel dingen die wij zelf meedragen in ons hart en die zomaar ineens naar boven kunnen komen onder het luisteren naar een preek of zelfs tijdens het gebed. Wilt u dat wegnemen en geeft de boze geen kans om ons af te leiden en om te verijdelen dat het woord zijn kracht zou doen op onze zielen. Heere, u bent de Almachtige en wij bidden, wilt u ook vanmorgen uw macht zo tonen dat de boze geen ruimte krijgt. Maar u, o dierbare Christus, die gezegd hebt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En daarmee beschermt u uw kerk in een wereld die ten onder gaat. U beschermt uw kinderen, ook als zij door vele beproevingen moeten heen gaan. U beschermt ze als ze met verzoekingen in aanraking komen. En wat hebben wij ook de genade van u nodig om standvastig te zijn en om de listen van de duivel te kunnen onderkennen en die te weerstaan. O Heere, wilt u ons daartoe ook toerusten en doe ons de wapenrusting van het geloof dragen. Want anders zijn we zo'n gemakkelijke prooi die zomaar valt. Heere, wilt u zo vanmorgen in ons midden komen en ons allen uw hulp en bijstand niet onthouden. Uw dienaar heeft het nodig in het spreken, de gemeente in het luisteren en verwerken van de boodschap. Maar laat de uitkomst mogen zijn dat wij verenigd in het geloof, de hoop en de liefde, de lof aan u de Heere zullen toebrengen, u die dat zo eeuwig waard zijt te ontvangen. Laat onze eredienst hier een vooroefening mogen zijn voor de volmaakte liturgie voor uw troon. We denken aan zieken en beproefden in de gemeente, aan hen die het moeilijk hebben door allerlei omstandigheden. Wat kunnen er ook psychische noden zijn, of gebreken van de ouderdom die ons beperken in onze mogelijkheden. Heere, we leggen ook al deze dingen voor u neer en u weet op het allervolmaakst wie hiermee te maken heeft. Weest u hen in Christus, een God van nabij. Wij willen u samen bidden voor broeder De Lange, die komende donderdag een operatie moet ondergaan. En wij bidden, Heere, wilt u met hem meegaan? Geef hem rust en vertrouwen op u. Wilt u de handen van de artsen zegenen, zodat de operatie voorspoedig mag verlopen en een gewenst resultaat mag hebben waar onze broeder baat bij heeft. Heere, zo leggen we dit alles in uw machtige handen en wilt u naar uw belofte voor hem zorgen en alles laten medewerken ten goede. Heere, u geeft ook reden tot hartelijke dank bij de familie Broekhuizen, die verblijd werden door de geboorte van hun kleindochter Anna Fleur. We danken u, Heere, dat u het wel gemaakt hebt met de moeder en met het kindje, dat u dit gezin verblijd hebt door uw daden en ook de grootouders, onze broeder en zuster Broekhuizen, en we mogen delen in hun dankbaarheid en willen dat ook voor uw aangezicht brengen, want u die de schepper bent van alle leven, komt ook alle dank en aanbidding toe. Heere, zo zoeken we uw aangezicht en bidden, weest u vanmorgen in ons midden en op alle plaatsen waar het woord open gaat en waar de boodschap van de Bijbel in afhankelijkheid van u verkondigd wordt, o mocht het zijn naar de zin en mening van de Heilige Geest. Heere, wilt u ons zo leiden door uw woord en verlichten met uw geest, zodat we niet alleen maar lichamelijk aanwezig zijn, maar ook met heel ons hart erbij betrokken zijn. Wilt u zo uw koninkrijk uitbreiden in deze donkere wereld en alle werk zegenen van zending en evangelisatie? Zegen de gemeente al hier, sterk de broeders van de kerkraad en onze medebroeder die mag dienen in de gemeente. Zegen de vergadering van de kerkraad en we denken ook aan een nieuw verkozen broeder die als diaken de gemeente mag gaan dienen. Geef hem ook wat daarvoor nodig is, bovenal lust en liefde en kracht en wijsheid. Heere, gedenk ook het verband van onze kerken bij alle zorgen en spanningen waar we in terecht zijn gekomen. Bij ons is geen raad, maar onze ogen zijn op u. Geef zo in bijzonder ook uw zegen over de vergaderingen van de synode in deze week. Heere, wilt u ons bidden verhoren en onze dank aanvaarden in de genadige vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 70. Ik begreep dat de kinderen op school ook deze psalm of een van de versen hebben geleerd. Psalm 70, vers 2 en 3. Laat allen die met schampere spot mij honen, tergen en onteren, hun schim ten loon teruggekeren. Ik ben ook driftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit ellende, haast u tot mij, wil bijstand zenden, uw komst is het die mijn heil volmaakt. Vers 2 en 3 van Psalm 70. vriend, laten wij als antwoord op de prediking zingen Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Geliefde gemeente, we verplaatsen ons in gedachten naar die olijvenhof Gethsemane, die aan de oostkant van Jeruzalem is gelegen op de Olijfberg. Daar bevindt zich Jezus met zijn discipelen. Daar heeft Jezus gebeden, geworsteld in het gebed. Daar heeft hij zo'n angst doorgemaakt, dat hij zelf getuigde, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Hij werd geperst als in de wijnpersbak van de toorn van God, zo geperst dat het bloed uit zijn poriën kwam. Indien mogelijk, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Terwijl Jezus daar is met zijn discipelen en opgestaan is van het gebed, dan komt daar door het donker van de nacht de grote menigte aan. Van vertegenwoordigers van het Sanhedrin, tempelpolitie, Romeinse soldaten, die zijn gekomen om Jezus in te rekenen. En dan doet zich daarbij een incident voor. Er is natuurlijk een hoop verwarring en onduidelijkheid en onzekerheid en spanning en angst bij de discipelen. Het is donker. En het flakkerende licht van de fakkels geeft een beklemmende sfeer aan de omgeving. Wie wil, zou trouwens makkelijk in het donker kunnen ontkomen. Maar daar treedt Judas naar voren. Eén van de discipelen. Met zijn prachtige naam. Juda. Godlover. Hij treedt naar voren en groet zijn meester op een vriendschappelijke manier, zoals men dat in het oosten gewend was en is. Hij kust hem. En dat was het afgesproken teken. Het teken van verraad, zodat het meteen duidelijk was voor de soldaten en zo wie ze moesten inrekenen, want ja, dat was in het donker natuurlijk niet heel goed zichtbaar. Maar nu was er geen enkel misverstand mogelijk. Het ziet er allemaal erg dreigend uit, want Judas is omringd door een grote menigte soldaten en dienaren van het Sanhedrin, allemaal bewapend. En wat moet een groepje van 11 weerloze mannen daartegen nu beginnen? Maar dan trekt Petrus uit zelfverdediging zijn korte zwaard onder zijn mantel vandaan en slaat erop los. Hij slaat erop los met de kennelijke bedoeling om zijn tegenstander midden in zijn gezicht te slaan. En dat kon zomaar een dodelijke afloop hebben. Maar zijn tegenstander rukt zijn hoofd snel opzij en zodoende wordt alleen zijn oor geraakt. Dat wordt er afgehakt. Alle vier de evangelisten maken melding van dit incident. Alleen Lucas, de dokter, vermeldt dat Jezus deze man geneest. Deze dienaar van de hoge priester uit een ander evangelie kennen we zijn naam. Hij heet Malchus. Zijn oor wordt genezen. En dit is het laatste wonder wat de Heer Jezus heeft verricht voor zijn kruisiging. En van dat laatste wonder, de Heer Jezus heeft heel veel genezingswonderen en andersoortige wonderen en tekenen gedaan tijdens zijn omwandeling op aarde. Maar van dit laatste wonder gaat nu ook een prediking uit en met Gods hulp willen we daar vanmorgen bij stilstaan. Jezus' laatste wonder betekent ten eerste een weldaad voor een vijand. Het betekent een terechtwijzing voor zijn discipelen en het laat zien de gehoorzaamheid van Christus die doorgaat op zijn weg. Jezus' laatste wonder betekent een weldaad voor een vijand, een terechtwijzing voor de discipelen en is een bewijs van zijn gehoorzaamheid. Gemeente, probeert u zich eens even de positie van deze Malchus in te denken. Een dienaar van de hoge priester. Hij was ook midden in de nacht opgetrommeld om mee te gaan om die Jezus in te rekenen, over wie ze het al zo vaak hebben gehad, over wie ze hebben vergaderd en ze hebben beraadslaagd van, ja, die gaat niet goed, die man die krijgt zoveel aanhang, dat kan niet anders betekenen dan dat het hele volk als het ware achter hem aan zal gaan en daarmee niet meer de leiding van het Sanhedrin zal aanvaarden. Onder het volk leven hoge spanningen, verwachtingen, omdat ze denken dat hij de Messias is. Maar de leiders van het volk willen er niet aan en ze zien hun eigen invloed onder het volk ondermijnd worden. Weg met hem. En zo gaan ze in deze nacht op pad en ze voelen zich veilig, want ze zijn getalsmatig in een grote meerderheid. Mocht er verzet geboden worden, dan kunnen ze dat met elkaar wel aan. Bovendien is er de samenwerking met de Romeinse soldaten, een samenwerking die er niet in alle situaties zal zijn tussen het Sanhedrin en de Romeinse soldaten, maar in dit geval komt het hen wel goed van pas. En nu is het zover, ze zijn gearriveerd op de plek waar ze deze Jezus inderdaad aantreffen met een handjevol getrouwen. En dan, in een flits, ziet Malchus het zwaard van Petrus op zich afkomen. Hij ontduikt het en hij voelt de stekende pijn aan de zijkant van zijn hoofd. Hij grijpt naar zijn hoofd en dan is het allemaal bloed. Wat zou u roepen in zo'n omstandigheid? We moeten zo snel mogelijk naar de dokter of naar het ziekenhuis. Hier is medische hulp nodig. Maar het is al niet meer nodig. Want de Heer Jezus strekt zijn hand uit, raakt het oor van Malchus aan en geneest hem volkomen. Malchus hoeft niet met veel pijn en met een hevige wond naar huis en hoeft niet voor de rest van zijn leven met een mismaakt gezicht rond te lopen. De grote heelmeester strekt zijn hand uit en geneest. Ja, wat heeft de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde al niet vele zieken genezen, kreupelen hersteld, aan blinden het gezicht gegeven, doven doen horen, demonen uitgeworpen, ja, zelfs doden opgewekt. Allemaal genezingswonderen. Naast andersoortige tekenen die de Heer Jezus gedaan heeft, zoals de wonderbare spijziging, het wandelen op het water van het meer van Genezeret, die ook duidelijk maakte dat hij meer is dan een mens, meer is dan een menselijk persoon, meer is dan een profeet. Maar dat in hem die goddelijke en menselijke natuur zo samengaan, dat duidelijk moet zijn voor allen die hem horen en die met hem in aanraking komen, dat de profetieën aangaande de komende Messias in hem worden vervuld. De Zoon van God. Maar hier doet de Heer Jezus nu opnieuw een wonder, een genezingswonder. Hier in Gethsemane, zijn laatste genezingswonder voordat hij zichzelf overgeeft om gekruisigd te worden. Een weldaad voor een vijand. Ja, want dat was Malchus toch? Als dienaar van de hoge priester. Maar Christus heeft de vijandschap beantwoord met liefde. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Hebt uw vijanden lief, gemeente. Maar de Heer Jezus heeft het niet alleen gepredikt, maar hij heeft het ook gedaan. Hij heeft het voorgeleefd. Hier was hij vervuld van. En ik weet niet of u er wel eens over nagedacht hebt, maar dit kon wel eens uw redding zijn, of niet? Dat Jezus vijanden met liefde benadert. En vijanden met God weet te verzoenen. Maar daarvoor moet ander bloed vloeien dan het bloed van Malchus. Jezus heelt zijn oor, geneest hem. Jezus heeft zijn vijanden lief. En er gaat een prediking uit, een boodschap, en die vraagt om een antwoord. En ja hoor, je kunt de liefde van Jezus voor kennisgeving aannemen. En ik ben zo bang dat dat makkelijk gebeurt, ook in de kerk. Of bij u die thuis met ons meeluistert. Je kunt de liefde van Jezus voor kennisgeving aannemen. Je kunt er wat van vinden, je kunt er wat over zeggen. Terwijl je zelf buitenschot blijft en niet als een vijand met God verzoend wil worden. Waar komt die liefde van Christus nu eigenlijk vandaan? Hoe is het mogelijk dat hij die vijandschap met zoveel oprechte, pure, zuivere liefde beantwoordt? Nou, ik kan u wel vertellen dat die liefde van Christus niet door Malchus werd opgewekt. En die wordt ook niet door u en jou en mij opgewekt bij de Heer Jezus. Maar die liefde leeft in zijn hart. Zo is hij als de Zoon van God. De liefde van God straalt door hem heen. En hij brengt zondaren, ja vijanden van God, in aanraking met de liefde van God. En als dat uw hart niet weet te breken, en als dat u niet op de knieën weet te brengen, dan zal niets u op de knieën brengen. Zuivere, borgtochtelijke liefde is het wat in Jezus leeft, met het oog op de algehele genezing, ja de verlossing van de zondaar. Deze weldaad is een prediking aan Malchus en aan ons allen. Ik noemde het net een incident wat hier plaatsvindt, maar het woord incident is niet van toepassing als we denken aan wat Jezus hier openbaart, alsof dit voor het eerst was en alleen voor deze gelegenheid hier in Gethsemane. Nee, dit laat nu juist iets zien wat zo diep in zijn hart leeft en wat in al zijn woorden en werken naar buiten straalt. Wat hij altijd heeft gepredikt en heeft laten zien, hij heeft zijn vijanden lief. En dat is zo wel gemeend, ook Malchus mag heel persoonlijk vernemen dat hij echt gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Ook nu ten overstaan van deze mensen die gekomen zijn met veel machtsvertoon om hem in te rekenen in Gethsemane, ten overstaan van deze groep, maakt hij duidelijk wie hij is. Hij houdt niet op van goed te doen aan mensen die niet ophouden van kwaad te doen. Zo is de Heere nu. En dat is beschamend als je daar goed over nadenkt. En dat is precies de bedoeling dat het in de kerk wordt gepredikt, dat het ons tot schaamte en berouw zou brengen. Dat het ons tot ware ootmoed zal brengen. Dat ons op de knieën zal brengen, waardoor we het voor hem gaan belijden. Wat er bij ons van binnen huist sinds de zondeval, dat is ons zo eigen, die gebalde vuist naar de hemel. Wij willen niet dat deze koning over ons is. We denken dat we gelukkig kunnen zijn zonder God en buiten het paradijs. En nu is Jezus gekomen om die leugen te ontmaskeren en die gezindheid van vijandschap tegen God te transformeren, te veranderen door de aanraking van zijn liefde. opdat dat ons hart zal vervullen en ons leven zal vernieuwen. En daarom is dit laatste wonder niet alleen beschamend en ontdekkend, maar u kunt er ook moed uit grijpen als u met de vraag zit of de Heere nu u of jou ook wel op het oog zou hebben en of er voor u nog hoop kan zijn. Nee, niet als je op jezelf ziet, maar wel als je op de Heere Jezus ziet. Je mag het voor Malchus een zegen noemen. Hij zal toch ongetwijfeld wel opgelucht en blij zijn geweest, denkt u niet? Wat denken jullie jongens en meisjes? Als je nou toch zo'n klap hebt gekregen en zoveel pijn en zoveel bloed en het wordt zo snel en zo wonderlijk en zo volkomen genezen, dan ben je toch wel blij. Dan zou je het zelfs dankbaar kunnen noemen. Opgelucht in elk geval. Maar met dat woordje dankbaar moet je ook nog oppassen, want ik lees niet dat hij dankbaar is tegenover de Heer Jezus. Dat hij Jezus zijn dank betuigt. Ik lees al helemaal niets over zijn bekering. Ook later niet, na de opstanding van de Heer Jezus en na Pinksteren. De Bijbel zwijgt daarover. Dus dat geeft ons wel te denken. Het is klaarblijkelijk heel goed mogelijk om een bijzondere weldaad van de Heere te ontvangen en er dezelfde onder te blijven. Onbekeerd. En dat wil ik wel bij u en jou en ook bij mezelf neerleggen, gemeente. Gaat u eens in gedachten een opsomming maken van weldaden die u van de Heere hebt gekregen. Misschien mag u ook wel spreken van genezing na ziekte, van bewaring in het verkeer, een bijna ongeluk wat zo goed is afgelopen, wat had het anders kunnen zijn? Nou, er zijn zoveel weldaden, al denk je maar aan je dagelijks brood, een dak boven je hoofd, een bed om in te slapen. Wij hoeven niet op de vlucht, wij worden niet verdreven van huis en haard, enzovoort. Nou, misschien voel je daar op een bepaalde manier ook wel dankbaar voor. En dan, nou, dan heb je toch het gevoel dat je het beter doet dan Malchus. Ja, maar ook deze dankbaarheid kan nog heel oppervlakkig zijn. En in feite voortkomen uit eigen belang. We noemen het dankbaarheid, maar we zijn eigenlijk vooral blij voor onszelf. In plaats van dat we daar die oprechte en hartelijke bekering zien en toewending naar de Heer Jezus toe. Om Hem te belijden als de enige die ons redden kan en wil en zal uit alle nood en dood. Daar gaat het om. Hem te belijden en Hem de eer te geven. Ook dit wonder is een zichtbare illustratie bij de belofte van het evangelie. En de belofte van het evangelie spreekt van genezing van de kwaal van de zonde. Herstel in de verhouding tot God. Het evangelie spreekt van een toekomst waar niemand meer zal zeggen ik ben ziek, maar waar God zal zijn alles in allen. God alles in mijn leven. Het was een bijzondere aanraking. Jezus strekte zijn hand uit, raakte zijn oor aan en genas hem. Gemeente, bent u ook al eens in aanraking gekomen met de Heer Jezus? En jij dan? Ja, zeker. In elk geval in het uur van je doop. Daar strekte de Heer zijn hand ook al naar u en jou en mij uit om je aan te raken. Dat was ook een zichtbare prediking van de belofte van het evangelie. En hoeveel preken heb u sindsdien al niet gehoord? Hoeveel roepstemmen vernomen? Hoeveel bemoeienissen van de Heere ondervonden in uw leven? Weet u, gemeente, ook vanmorgen strekt de Heere zijn hand liefdevol en genezend naar u uit door de prediking van het evangelie. Misschien moet uw oor ook wel genezen worden, omdat u nog nooit hebt gehoord wat de Heere tegen u of jou zegt. Ja, we horen het aan, maar dringt het door? Prins Emmanuel wil door de oorpoort binnenkomen in stad mensenziel, om dan in het centrum van de stad zijn beeld op te richten. Is hij zo al via de oorpoort bij u en jou binnengekomen? Het geloof is uit het gehoor, en het gehoor door het woord van God. Hoort u het wel? Of wordt het geluid van de Bijbel overstemd, overschreeuwd misschien wel, door andere dingen die je zelf belangrijker vindt dan het woord van God? Of gewoon overschreeuwd door jezelf, door je eigen mening, door wat jij vindt en voelt en denkt en wilt? Gelukkig als je oren door de aanraking van de Heer Jezus genezen werden, en je dus leert zeggen: spreek, Heere, want uw knecht, uw dienares, hoort. Dit laatste wonder van de Heer Jezus was een weldaad voor een vijand, maar ook een terechtwijzing voor zijn discipelen. Die terechtwijzing vinden we met name in vers 51. Jezus antwoordde en zei: laat hen tot hiertoe begaan. Dus hij wijst eigenlijk die actie van Petrus af. Op een andere plaats lezen we dat Jezus zegt: doe het zwaard weer terug in de schede. Tot hiertoe en niet verder. Dit zegt Jezus tot alle discipelen: stop hier ogenblikkelijk mee. Doe dat zwaard weer terug, want zo staat het in Matteüs 26, allen die het zwaard nemen zullen door het zwaard vergaan. Duidelijk een terechtwijzing. Petrus, het zwaard is niet de manier waarop mijn koninkrijk kan komen. Zo gaat het in de wereld toe. Kijk maar om je heen. Volg het nieuws. Zo gaat het in de wereld toe, maar in het koninkrijk van Christus niet. Daar geldt niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Weet u nog wat Petrus' reactie was na de eerste lijdensaankondiging? Dat de Heer Jezus zijn discipelen heeft toevertrouwd dat hij moest lijden en verworpen worden door de oudsten en schriftgeleerden en gekruisigd worden, maar ook ten derde dagen weer zou opstaan. Nou, dat kon Petrus en de andere discipelen trouwens ook niet. Dat kon ze helemaal niet begrijpen of verwerken. En Petrus, ja, heel goed bedoeld, maar toch verkeerd. Hij ging als het ware voor de Heer Jezus staan en hij zei: maar Heer Jezus, dat zal toch niet gebeuren. En wees u maar niet bang hoor, wij zijn er ook nog, wij zullen u beschermen. Maar dan moet Jezus zeggen: ga weg achter mij, Satanas. Je bent me op dit moment en in deze houding ben je geen medestander, maar een tegenstander. Je loopt me voor de voeten. Ga achter mij. Hinder mij niet in de voortgang van de weg van mijn gehoorzaamheid tot het einde toe. Je denkt veel te werelds, veel te aards. Dit is allemaal jouw manier, Petrus, maar niet mijn manier. Nou, hier is het eigenlijk een beetje vergelijkbaar. Diezelfde Petrus, vurig van geest, die snel handelt, hij denkt Jezus te helpen en te beschermen. Goed bedoeld, ongetwijfeld, maar ondertussen vult hij zijn lijdensbeker ook nog eens met het onbegrip, waardoor hij miskent waarom Christus moest lijden. Ja, er zal wel een zwaard worden gehanteerd, maar dat is het wraakzwaard van Gods gerechtigheid, zoals Zacharia 13 al profeteerde. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Dat is Gods zwaard, waarvan de slagen op Jezus zullen neerkomen. Maar juist daarom moet Petrus zijn zwaard opbergen. Het helpt de meester niet, het staat hem eerder in de weg. Het bloed dat nu in Gethsemane vloeit vanwege de zwaardslag die Petrus aan Malchus toebracht, kan niet aan God behagen. Maar dit is allemaal het gevolg van menselijke ijver en opwinding. Er moet ander bloed vloeien. Het bloed van Christus. En dat vanwege Gods gerechtigheid. Is het niet voor ons allemaal een zeer diepe terechtwijzing die je eenmaal en telkens weer moet leren? Dat de Heere onze medewerking niet nodig heeft en dat je helemaal moet oppassen met een soort opwinding die voortkomt uit het vlees. Voor uw behoud is uw medewerking en uw bijdrage niet nodig. Christus heeft de pers alleen getreden. Alleen, alles wat u er van uzelf bij wil doen, vertroebelt de zaak en doet afbreuk aan dat ene en volmaakte offer van de Heer Jezus. Gemeente, is dat niet een pijnlijke les voor ons allemaal? Want het steekt ons op de een of de andere manier dat God niks van ons kan gebruiken. Het treft ons nog erger dan een zwaardslag. God kan niets van ons gebruiken, want het deugt niet. Alleen het offer van de Heer Jezus. Maar gemeente, wat voor onze trots zo moeilijk te verteren is, is tegelijk zo bevrijdend. Want als de Heer niets van ons kan gebruiken, omdat het afgekeurd moet worden, hoeft u dus ook niets mee te brengen. U hoeft niets aan te leveren. U hoeft niet te presteren. U hoeft niet eerst te scoren voordat u genade kunt krijgen. Het enige wat u moet doen is afzien van uw eigen verdiensten en leunen en steunen op de verdiensten van de Heer Jezus alleen. Zolang Petrus nog met zijn zwaard staat te zwaaien, verhindert hij Christus om voort te gaan op de weg van zijn lijden. En als Christus niet ten volle door Gods zwaard getroffen zal worden, kan ook Petrus met al zijn ijver en goede bedoelingen niet zalig worden. Hij moet dus aan de kant, hij moet terzijde treden, opdat Christus voort kan gaan. Waar staat u mee te zwaaien? Met uw eigen vroomheid, uw kerkelijke betrokkenheid, uw godsdienstigheid. Weg ermee, het is geen grond. Stop dat zwaard ook weg. Kan wel een vrucht zijn van genade, maar nooit een grond voor het behoud, want die ligt buiten ons in hem. Ja, Petrus dacht dat hij Jezus in bescherming moest nemen, maar met dit genezingswonder is het andersom. De Heer Jezus neemt in feite Petrus in bescherming. Want ik stel me voor dat hij nog in een heel lastig parket kon komen. Hij zou opgepakt kunnen worden en voor de rechtbank gesleept enzovoort. Notabene heeft de poging tot moord gedaan. Welke straf staat daarop? Maar nu neemt Christus hem in bescherming. Door Malchus' oor te helen neemt hij de straf voor Petrus weg. En dat laat weer zo duidelijk zien dat dat nu het werk is waarvoor Christus is gekomen en lijden moest, ik voor u. Niet alleen de straf bij de aardse rechtbank, maar bovenal de straf bij de hemelse rechtbank. Die kan alleen weggenomen worden door hem die zelf de straf wilde dragen. Zoals Jesaja 53 zegt, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Juist daarom moest de Heer Jezus verder gaan en liet hij zich gevangen nemen in Gethsemane en gaat hij voort op weg naar Golgotha. Er ligt dus ook een rijke zegen in die terechtwijzing verborgen. Deze zegen, namelijk dat waar wij aan de kant gaan en sterven aan onze mogelijkheden en geheel aan zijn voeten komen, hij dan ook zijn genezende handen uitsteekt om ons te genezen. Hij heeft zijn handen laten doorboren om ze zegenend en zaligend naar u en jou en mij uit te kunnen strekken. Zo gaat hij voort. Jezus' laatste wonder betekent een weldaad voor een vijand, een terechtwijzing voor zijn discipelen, maar het laat ook zien dat hij voortgaat op de weg van zijn gehoorzaamheid tot het einde toe. Begrijpen we dus waarom Petrus zijn zwaard moest opbergen? Hij had het getrokken om Jezus te redden. Maar Jezus moet niet gered worden. U en jij en ik moeten gered worden. Het bloed van Malchus heeft gevloeid. Maar Jezus stelt dit bloeden. Want het bloed van Malchus is niet de oplossing. Het bloed van Christus brengt verlossing. Jezus strekt zijn handen uit om Malchus te genezen. En dan strekt hij zijn handen uit om zich te laten boeien en wegvoeren. Hij strekt zijn handen uit om de drinkbeker te aanvaarden die zijn vader hem aanreikt. Hij strekt straks zijn handen uit om zich te laten nagelen aan het kruis. En zo strekt Christus zijn handen uit naar u en jou en mij, om je aan te raken met zijn borgtochtelijke liefde, om je te genezen van je dodelijke kwaal, om je los te maken uit de boeien van de zonde, om je vrij te maken en te zaligen voor eeuwig. Ziet u wat er op het spel staat? Als de actie van Petrus was verlopen zoals Petrus had gehoopt, we slaan erop los, we verdedigen onszelf en we bevrijden de Heer Jezus, dan was er geen bevrijding, voor wie ook maar. Maar nu Jezus zijn laatste wonder verricht, toont hij dat zijn liefde onverminderd is en voortgaat totdat alles is volbracht. Wat een zaligmaker. Hebt u hem ook al leren bewonderen? Hebt u zich al aan zijn handen leren toevertrouwen? Een laatste wonder. Een wonder van genezing. Hebt u daar ook belang bij? Ziet u hier niet de zaligmaker van wie ten volle geldt, ook vandaag, hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden? De Heer Jezus heeft in Gethsemane niet voor zijn eigen belang gekozen. Hij koos allereerst voor de wil en de eer van zijn vader en daarbij koos hij voor uw belang. Hier wordt het concreet ingevuld wat hij zo kort tevoren nog gebeden had: niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Die drinkbeker van het lijden, de drinkbeker van de toorn van God over onze zonden, die neemt hij aan en die drinkt hij leeg, helemaal. Hij gaat door tot het volbracht is. En daarom, gemeente, kan hij nog steeds genezen, zaligen, verlossen, vrede geven. Daarom kan hij, mag hij, moet hij vandaag verkondigd worden als degene die volkomen kan zalig maken, degene die door hem tot God gaat. Hoort u het goed? Weet u waarom uw oren zo belangrijk zijn? Omdat het geloof uit het gehoor is en het gehoor door het woord van God. Omdat de Heere via uw oren uw hart weet te bereiken, weet aan te raken. Op zo'n manier dat je voor goed genezen wordt van je zelfredzaamheid, van de kwaal van de zonde. En dat je helemaal ingewonnen wordt voor hem. Hij is voortgegaan op de weg van zijn gehoorzaamheid en heeft het einddoel bereikt en de toegang geopend naar die nieuwe wereld waar niemand meer zal zeggen: ik ben ziek, maar waar de lofzang wordt gehoord. En is het ook uw lofzang al geworden? Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het helemaal hebt gedaan. Amen. Thank you. Laten we nu samen danken en bidden. Heren, aan het einde gekomen van deze eredienst zeggen wij u hartelijk dank voor het onderwijs van de schriften in het Lijdensevangelie. Dat ons er zo bij bepaalt dat de Heere Jezus de pers alleen getreden heeft. Dat er geen bijdrage of actie van de discipelen nodig was, sterker nog, dat moest worden afgewezen, omdat de Heere Jezus dat werk alleen moest volbrengen, alleen Hij kon het ook volbrengen en Hij heeft het volbracht. En Hij is gekomen om een zegen te verspreiden, om vijanden lief te hebben en ze met God te verzoenen. Heere, wie heeft dit kunnen bedenken? Het is in uw hart opgekomen om zich zo naar ons toe te wenden en daarvoor alles te geven wat u maar geven kon. O Heere, wilt u zelf ook in onze harten het antwoord van het geloof en de bekering werken en versterken? Dan komt er ook wederliefde tot zo'n zaligmaker die de zijnen die hij in de wereld heeft lief gehad tot het einde, totdat het doel is bereikt en de prijs is betaald en hun verlossing is aangebracht. Wij bidden, Heere, dat de vrucht op de prediking mag zijn, dat wij met nieuwe oren leren luisteren naar de boodschap van uw ontfermende genade in de Heere Jezus. Dat wij mogen wandelen in het licht, dan is het ineens helemaal niet erg meer dat u niets van ons kunt gebruiken. Dan is dat zelfs zo'n opluchting, zo bevrijdend. Al het onze immers deugt niet, maar wat u hebt gedaan, daar zal de kerk eeuwig in roemen. Heere, laat dat voor ons allen de grond voor onze hoop mogen zijn of worden. En wilt u zo, ook in de week die we zijn ingegaan, met ieder van ons meegaan en ons ondersteunen en sterken en zegenen vanuit die doorboorde handen, uw zegen op ons toe neerdalen. En ons zo aanraken dat het ons leven verandert. Heere, geef toch die zegen aan ieder van ons, hier in de kerk of thuis met ons verbonden. We danken u voor al uw goedheid en wilt u wegnemen wat in woorden of gedachten niet beantwoorden aan uw reine wil. En zo bevelen we elkaar bij de troon van uw genade aan. Geef ons ook in het verdere van deze rustdag uw hulp en zegen. En wilt u ons bidden en danken verhoren om Jezus wil. Amen. Gemeente, bij het verlaten van de kerk wordt er gecollecteerd bij de hoofduitgang en dan is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede collecte is bestemd voor kerkelijke kassen. Zegene de Heere u en uw gaven. Wij willen als slotzang samen nog zingen van Psalm 77 en daarvan het 8e vers. Dat is: Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Ja, gij zijt die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. 77, het 8e vers. nu heen in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.